Oké, amen. Laten we naar Genesis hoofdstuk 5 gaan. Amen. Dus we zijn in hoofdstuk 5 gearriveerd. En Genesis is eigenlijk het boek van oorsprong, het begin van de mens. En meer specifiek was Genesis geschreven naar de Israëlieten die uit de Egyptische slavernij kwamen. Om hun te doen laten herinneren wie God is, wie zij zijn, wat hun toekomst was. Dat God de bedoeling had om met zijn volk naar het beloofde land te gaan. En vanuit dat beloofde land dat ze een licht zouden zijn voor de wereld. En dus eigenlijk de gevallen wereld of de verloren wereld, zij die dus in duisternis zouden leven, terug in het licht te kunnen brengen. Zij kregen dan allemaal aparte regels, hygiëneregels, aparte regels van offeringen. Ze moesten dus een heilig volk zijn, een apart gezet volk is eigenlijk wat heilig wilt zeggen. Hè. Heilig zijn betekent opzij gezet zijn, hè, voor een speciaal doel. En ook al had het volk zijn contact gedurende die 400 jaar van slavernij eigenlijk met God verloren, wisten zelfs niet meer wie hij was. Gaat God dit proberen te herstellen door Mozes te sturen en eigenlijk het Genesis-verhaal aan hun te geven. En we hebben gezien hoe alles is begonnen in Genesis 1, hoe dat we lezen dat in het begin was er eigenlijk niks. Hè, en de aarde was vormloos, het was duister. We lezen dat er chaos was. We lezen dat er een watermassa was over heel de aarde. Ja, dat de geest van God over de wateren zweefde. Maar dan begint God orde te maken in wanorde. Ja? We zien dat die duisternis wordt vervangen door licht. Ja? Genesis zegt later licht zijn, was de eerste dag. Dus het probleem, het eerste probleem dat er eerst was, is al opgelost door God die spreekt. Ja? We lezen het tweede dat er chaos was, dat de aarde één grote bol van water was, bij wijze van spreken. Lezen we dat op dag twee, dat de Heer het water van de aarde doet scheiden. We lezen hoe dat God orde begint te maken in een chaos en alles begint te arrangeren. En eerst dat hij alles heeft geformeerd, dan begint hij daar zaken in te zetten, zoals de hemellichamen in het universum, zoals de beesten in de zee en zoals de mensen op de aarde. Dus we zien niet noodzakelijk dat we die zes dagen van schepping als letterlijk chronologisch moeten pakken, maar we zien daar wel een literair symbolisch schema en parallels in. Hè? Dat heb ik allemaal besproken in de voorbije lessen. Dus zeker en vast, als je dat bent vergeten of je wilt nog eens horen, ga terug via de website. We zien dan in de ultieme dag 6 is de mens geschapen in Gods eigen evenbeeld. Dat wil zeggen dat we eigenlijk de autoriteit hebben gekregen, de evenbeeld van functie. Evenbeeld ook van rationeel denk, evenbeeld ook van liefde. Kunnen uiten. En dus we zijn eigenlijk zoals God. We kunnen keuzes maken. We kunnen rationeel denken. En we hebben autoriteit gekregen om de verantwoordelijkheden die God aan ons geeft, om het door te geven of om het op te nemen en uit te voeren. Amen. Dan zijn we naar Genesis 2 gegaan. Dat is een beetje inzoomen op de schepping van de mens zelf, Adam en Eva. Dan zijn we naar Genesis 3 gegaan, waarin dat de zondeval voorkwam. En dan vorige week Genesis 4 was dat het van kwaad naar erger ging met Kain en Abel. Kain, de eerste zonen van Adam en Eva, die nadat ze uit de tuin zijn verworpen, Kain die direct zijn slechtste kant bovenhaalt en door jaloersheid en door het niet kunnen verkroppen van dat God zijn offer niet had aanvaard, was de eerste moord gepleegd. Hij werd dan ook verbannen, nog verder verbannen dan de mens uit de tuin. Hij werd helemaal uit het gebied van Eden verbannen. En moest dan rondtolen op de aarde. En we lezen dan op het einde van Genesis 4, was het dan een lijst, een geslachtsregister dat we kregen. En het eindigde met Lamech, dat was de zevende in de lijn van Kain, die heel trots En heel wraakzuchtig zegt wie mij vermont, die sla ik dood. Zelfs wie mij maar een striem toebrengt. Kain wordt 7 maal gewroken, Lamech 77 maal. En eigenlijk wil de auteur van Genesis duidelijk maken dat de geslachtslijn, het geslachtsregister van Kain eindigt in dood en verderf. Maar dan komt er toch goed nieuws en we lezen dat Adam een zoon ter wereld brengt, genaamd Seth. En in die tijd begon men de naam van de Heer aan te roepen. Dus hiermee wil het zeggen van er is beterschap op komst. Als men de naam van de Heer aanroept, als men God betrekt in je leven, dan zal het een andere wending opgaan dan de weg van dood en verderf, zoals Lamech. Die wraakzuchtig, trotsvol reageert. En dan zien we in Genesis 5, wat sommigen heel een saaie lijst vinden, van allemaal namen en geboortejaren en hoe oud dat ze werden. We zullen even lezen in het begin. Dit is de lijst van Adams nakomelingen. Toen God Adam schiep, de mens, maakte hij hem zo dat hij leek op God. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mens. Hij zegende hen en noemde hen mens toen zij werden geschapen. En toen Adam 130 jaar was, verwekte hij een zoon die op hem leek, die zijn evenbeeld was. En noemde hem Seth. Weet iemand waarom waarom hier de auteur kiest om te zeggen dat Adam een zoon verwekt die op hem lijkt, die zijn evenbeeld was? Want dat wordt niet gezegd over Kain en Abel. Wordt hier wel specifiek gezegd. Zoals God het ook in Genesis 1:26 zegt over Adam. Geschapen in zijn gelijkenis. Zo wordt hier ook gezegd dat Seth geschapen is in Adam zijn gelijkenis. Amen. Zou iemand weten waarom dat ze dit detail vermelden? Wordt waarschijnlijk gebruikt om duidelijk te maken dat Seth op zijn vader lijkt, aangezien Adam op God lijkt in het evenbeeld van God geschapen en Seth in het evenbeeld van Adam, is Seth dus eigenlijk in het evenbeeld van God geschapen. En daar wordt eigenlijk mee bedoeld, dus eigenlijk de Messias, het zaad dat de serpent ging vermorzelen, zoals we hebben kunnen lezen in Genesis 2, dat het via Seth gaat zijn. Niet via Kain en Abel, want daar wordt het niet vermeld, maar wel dus via Adam en dan naar Seth. Dus de Messias, de redder, die de duivel gaat verpletteren, zal volgens deze lijn komen. En dan kunnen we verder lezen en hebben we allemaal namen. Na de geboorte van Seth duurde Adams leven nog 800 jaar. Hij verwekte zonen en dochters en in totaal leefde hij 930 jaar. Daarna stierf hij. En het volgt altijd hetzelfde patroon. En toen Seth 105 jaar was, verwekte hij Enos. En na de geboorte van Enos leefde Seth nog 807 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 912 jaar. En zo kunnen we verder gaan. Enos, de volgende leefde 905 jaar. Mahalalel leefde 910 jaar. Jared leeft nog 830 jaar enzovoort. En dan lezen we in 17, eventjes iemand anders. Daarna stierf hij toen Jared 162 jaar verwekte hij Henoch. En na de geboorte van Henoch leefde Jared nog 800 jaar en verwekte zoon en dochter. In totaal leefde hij 962 jaar. Daarna stierf hij. En toen Henoch 65 jaar was, verwekte hij Methuselah. En na de geboorte van Methuselah leefde Henoch nog 300 jaar. In nauwe verbondenheid met God. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 365 jaar. Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God. Aan zijn leven kwam een einde doordat God hem wegnam. Andere vertalingen zeggen dat Henoch kende de dood niet, omdat God hem wegnam. Het is alsof God hem, ja, hij nam hem weg. Hij was te goed voor deze wereld. Een apart detail, hè, Henoch is de zevende in de lijn van Adam en Seth. En het is toch wel frappant dat hij hier als zevende wordt gekenmerkt, aangezien de zevende in de lijn van Kain Lamech was, en waar dat Lamech zijn leven en de geslachtsregister van Kain eindigt in dood en verderft, eindigt hier de zevende van de lijn van Kain, van Adam en Eva en Seth in wandelen met God. Ja, die Henoch die niet de dood heeft gezien, zoals Lamech wel, want die vermoordde, maar Henoch leefde in nauwe verbondenheid. Dus men ziet hier het verschil tussen de geslachtsregister in Genesis 4 en hier in Genesis 5. De auteur wil dus duidelijk maken dat God bezig is achter de schermen met een reddingsplan. Amen. Het kan misschien zijn dat de aarde helemaal naar de vantjes gaat, zoals met Adam, met Kain en Abel en de lijn van Kain, en het wordt erger en erger. En zoals we in Genesis 6 volgende week zullen zien, wordt het zo erg zelfs dat God besluit om helemaal opnieuw te beginnen. Om te beginnen met Noach, opnieuw te beginnen en de rest weg te vagen, bij wijze van spreken. Maar het lijkt erg, maar God is eigenlijk in controle. Hij is soeverein, amen, en hij kiest er de zijne uit om via helemaal te komen tot Mozes. Hè. Dat is de bedoeling van Genesis, om aan te duiden dat via Seth, dat via Noach, dat via Abraham, dat via Mozes, amen, de bevrijding is begonnen naar het beloofde land. Ja, en we kunnen ons bezighouden met deze, hoe oud dat ze zijn en met hun leeftijden. En we kunnen proberen te ontdekken van, hoe komt dat die 900ste jaar werden? En moeten we dat symbolisch nemen? Moeten we dat letterlijk nemen? Maar we mogen niet de main message vergeten van dit hoofdstuk. En ook eigenlijk van heel Genesis. Maar vooral voor Genesis 5, de main message, de boodschap van dit hoofdstuk, is dat de zonde van Kain en Abel, van Kain vooral, zou hebben betekend dat het einde is voor de mensheid. Maar in Genesis 5 is er eigenlijk een reboot, hè? Opnieuw starten doorheen Seth, hè? En daarna is er weer een reboot doorheen Noah. En daarna is er weer een reboot doorheen Abraham. En van Abraham komen tot het Hebreeuwse volk en Mozes. En uiteindelijk zouden doorheen Mozes, hè, en de natie van Israël in het beloofde land, alle andere naties terug tot God moeten komen. Uiteindelijk is dat ook niet gelukt. En moesten we nog verder gaan tot David. En van David, hè, tot helemaal tot aan Jezus. Amen. En doorheen de kerk nu, hè, spiritueel Israël, halleluja, kan het licht beginnen schijnen, kan de goede boodschap worden verspreid in de naam van Jezus, van de verzoening, halleluja, van de mensheid tot God. En dus heel Genesis is dus een herinnering voor die mensen die het toen lazen, om de Israëlieten te helpen, te beseffen wat hun doel is en wat hun rol is. Wat God van hun eigenlijk kan verwachten en wat zij kunnen verwachten van God. Amen. Ze zijn een chosen generation, een uitverkoren volk, een koninklijk priesterschap. Amen. Om eigenlijk de wonderlijke werken van God bekend te maken doorheen zijn volk. En dat is, halleluja, in het vlees en via de wet niet gelukt, maar nu is het in de geest, halleluja. En God die ons leidt doorheen zijn geest geschreven en zijn wet geschreven in ons hart. Maar we gaan nog eens even verder, dan gaan we het hebben over die leeftijden. Hè. Dus Henoch die werd dan opgenomen, wat moet je daarbij voorstellen? Ik weet niet, die was is opgenomen. Die is van het aardse naar het spirituele verdwenen. We weten het niet. God nam hem weg. Sommigen denken dat de vloed is gekomen toen. Ja, dat kan. Maar één iemand is waarschijnlijk gestorven tijdens de vloed en dat was Methuselah. Was 187 jaar, verwekte hij Lamech. Na de geboorte van Lamech leefde Methuselah nog 782 jaar. Dat vind ik vreemd dat hier 782 staat. De meeste vertalingen zeggen 777. Dat zal dan vanuit een andere bron zijn. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 969 jaar. Daarna stierf hij. Hij was trouwens de oudste. 969. Daarna stierf hij. En toen Lamech 182 jaar was, verwekte hij een zoon die hij Noach noemde. Deze zoon, zei, zal ons een troost geven voor het werk en zwoegen dat ons deel is, omdat de Heer het akkerland heeft vervloekt. En na de geboorte van Noach... Noach, dat is 777. Sorry. Na de geboorte van Noach leefde Lamech nog 595. En verwekte zonen en... dochters, in totaal leefde hij 777 jaar. Daarna stierf hij. Toen Noach 500 jaar oud was, verwekte hij Sem, Sham en Jafet. Trouwens, ook een, misschien een detail. Lamech, dat is een andere Lamech. Hè? Deze Lamech. Hè? Dat is de vader van Noach. En deze Lamech, in vergelijking met de andere Lamech van het geslachtsregister van Kain. Deze leeft 777 jaar. Ja? Dat is misschien allemaal een woordspeling op de 7 maal en de 70 maal wraak nemen. En de zevende lijn van Kain. En hier is hij, deze wordt 777, wat veel beter is. Misschien is dat daar allemaal een symboliek van. Het is interessant om het op te merken. Toen Noach 500 jaar oud was, verwekte hij Sem, Sham en Jafet. En dan gaan we naar hoofdstuk 6, maar dat is voor volgende week. Waar we wel kunnen lezen dat van al de mensen op de aarde die zo slecht waren, dat er maar één rechtvaardig was. Eén werd rechtvaardig bevonden en dat was Noach. En Noach wordt er dus uitverkoren om eigenlijk te overleven. En om de lijn van de Messias verder te zetten. Ja, dat is dan reboot. Nummer 2. Amen. Maar hier komt de vraag, hè, over die leeftijden, die hoge leeftijden, die we lezen hier van 969 jaar, 930 zien we. We zien 895, 962. Dus allemaal hoge leeftijden. En het is waar, na de vloed zien we die leeftijden naar beneden gaan. Hè. Abraham, die nog maar 175 jaar werd, volgens de auteur. We zien het dus eigenlijk naar beneden gaan. Nu, wat moeten we daarvan denken, van die leeftijden van deze voorvaderen? Er zijn twee interpretaties, twee views, hè, die... En ja, eigenlijk ook nog een derde, die eigenlijk een combinatie is van de twee views. Want er zijn er eigenlijk vier. Maar als wat, ik kan de twee main views voor u opsommen. De eerste, en dat is waar iedereen mee bekend is, hè, dat is de letterlijke interpretatie. Dat is mensen, als hier staat dat Methuselah 969 jaar oud is, dan is hij 969 jaar oud. Is hij 777, dan is hij 777. En zij geloven dat er geen indicatie in de tekst is dat we het op een andere, non-literaire manier zouden moeten lezen. Hè? Zij verklaren de hoge leeftijd van deze mensen, omdat de mensen pas van Adam en Eva afstamden, hun genetica was veel beter. Zij hadden weinig genetische defecten, weinig ziektes. Zij leefden in andere aardse omstandigheden. Sommigen verklaren het door te zeggen dat er een grote domein, een grote doom van water boven hun hoofd was. Je weet wel, van het scheiden van water en de lucht. En die was daar nog en die is dan naar beneden gekomen bij de vloed. En dus de atmosferische druk was anders, omstandigheden waren anders, waardoor men dus langer zou kunnen leven. He? Men had ook een ander dieet, aangezien dat de planten en andere zaken super gezond waren, zoals God het in het begin had gecreëerd, zouden ze dus een beter dieet hebben, beter en dus zo oud kunnen worden. Dat klinkt dan namelijk, en dat kan inderdaad zo zijn. Wat zij ook zeggen is dat deze geslachtsregister, dat die letterlijk wordt genomen. En van daaruit kunnen we dus de leeftijd, kunnen we teruggaan in de tijd en kunnen we dus berekenen hoe oud de mensheid is vanaf Adam. En als je dat dan allemaal zou optellen en al die leeftijden, hè, dan ga je helemaal naar Abraham naar Mozes en zo verder. En er zijn er daar heel slimme mensen die zich daarmee hebben bezig gehouden. En dan zou men ergens moeten uitkomen rond 4000 voor Christus, dat de Adam als eerste zou zijn geschapen. Hè. Abraham zou dan rond 2000 voor Christus. En dan hebben we natuurlijk Christus. En dan hebben we nu 2000 na Christus. Dus dat zou dan een leeftijd geven van 6000 jaar ongeveer, dat de mensheid hier op aarde zou zijn. Ja. Zij zeggen ook dat het perfect aannemelijk is dat de leeftijd na de vloed, hè, naar beneden gaat, want hè, die atmosferische perfecte omstandigheden verdwijnen dan en het zijn dan meer de omstandigheden die wij nu kennen. En dus gaat de leeftijd geleidelijk aan naar 70 jaar, maximum leeftijd 70, 60 jaar. En in onze tijd is dankzij de wetenschap en allerlei nog wat zaken kunnen we dan nog wat optrekken naar, wat is vandaag, in ons deel van de aardbol zal het rond de 80 jaar zijn zeker. Zij zeggen ook, dus dat je die leeftijden, dus zoals ze staan, hè, zo moeten we ze interpreteren. Dat betekent wel dat bijvoorbeeld Shem, hier zien we Shem hier staan, die... Hoe oud wordt die, Shem? Oh ja, dat wordt pas in het volgende hoofdstuk gezegd. Maar in ieder geval, Shem die werd nog iets van een 700 jaar. Maar dat zou betekenen dat Sem, langer zou hebben geleefd dan Abraham. Ja, maar men kan dat zo uitrekenen, want in Genesis 11 staat er ook een geslachtsregister. En dat rekent van Sem tot Abraham. En dus we kunnen eigenlijk al die leeftijden, hè, als je ze letterlijk, kunnen ze allemaal berekenen en kunnen we zien, die leefden van toen tot dan. En dan kun je zo een heel mooi grafiekje maken, wie dan wanneer leefde. En als we deze letterlijk nemen, dan zien we dat Sem langer zou hebben geleefd dan Abraham, hè, die 175 jaar is geworden. Maar Sem zou dan nog 14 jaar langer hebben geleefd. Dat zou betekenen dat Noah was ook nog levend en zou getuigenis hebben kunnen geven aan de vader van Abraham en al die voorvaders daarvan. Want Noach die werd nog redelijk oud. En aangezien dat Noach contact zou hebben gehad met Adam, Eva en Seth. Ja, want die leefden heel lang. Dus die hadden dan het verhaal van Genesis kunnen doorgeven. Hè, zo denken ze dan. Aangezien Adam zo lang leefde, had hij aan zijn zoon kunnen geven. En zijn zoon had dat aan Noach kunnen geven. Noach zou dat hebben kunnen zeggen tegen Sem. En Sem zou dat dan hebben kunnen zeggen tegen Abraham. En zo verder tot Mozes. Hè. En zij geloven dus dat op die manier dus dat het Genesis-verhaal, het scheppingsverhaal dus mondeling zou worden overleverd op die manier. En dat God dat intact heeft gehouden omwille van die hoge leeftijden, dat ze die verhalen hebben kunnen doorgeven of geschreven, als ze dat al konden in die tijd natuurlijk. Dus dat is de eerste view. Hè? Dus de letterlijke interpretatie. Klinkt allemaal heel mooi, hè? En dat is het ook het enige wat ik altijd heb gehoord. Dat klinkt aannemelijk. En dan is er een ander view. En dat is wat we noemen de symbolische numerieke interpretatie. En zij zeggen dat Genesis probeert geen wetenschappelijk gedetailleerd geslachtsregister weer te geven van de verschillende leeftijden. Maar de verschillende leeftijden die hier worden genoteerd geven een bepaalde theologische boodschap die waarschijnlijk kon worden verstaan of kunnen worden geïnterpreteerd of kunnen gelezen worden door de mensen die het toen lezen. Omdat dat vrij voorkwam in die tijd en cultuur, ook de omliggende culturen. Trouwens, er is een geslachtsregister van de Tsunamitische koningen, noemt dat Tsunamitische koningslijst. Dus dat is gemaakt rond 2000 voor Christus, in de tijd dus ook dat Mozes het volk van Israël ging bevrijden. En die geslachtsregister van koningen geeft leeftijden weer tot wel in de 34.000 jaren, 20.000-jarige koningen enzovoort. Natuurlijk fel overdreven, maar dat was in die tijd een soort van overdrevende boodschap van hoge leeftijden om daar een bepaalde symboliek aan te geven. Misschien is de symboliek van dat zij leefden in een hogere sfeer of zij kwamen van een hogere sfeer in verbondenheid met God omdat zij dichter bij God afstamden, om dan te zeggen dat de verdorvenheid van de mensheid is ingezet naar latere en lagere leeftijden. Is dat wat de symboliek is? Dat is juist het probleem van deze interpretatie, is dat niemand eigenlijk echt weet van wat de symboliek is achter de hoge leeftijden. Moest er een symboliek achter zitten? Snap je? Maar het heeft wel bepaalde punten, deze view, en ik kan er een paar opnoemen, die eigenlijk wel inderdaad steek houden en die wel in vraag stellen de letterlijke interpretatie. Want de letterlijke interpretatie geeft ons ook moeilijkheden. Moeilijkheden, meestal gebaseerd dan op wat wij nu vandaag, wat de wetenschap nu vandaag vindt, dat de mensheid toch wel iets ouder is dan 6000, dat we zaken vinden die door mensen zijn gemaakt die ouder zijn dan 6000 jaar. Natuurlijk, degenen die het letterlijk nemen van de jonge aarde, die zeggen dat je dat niet allemaal kunt vertrouwen en dat je op de Bijbel moet vertrouwen. Daar hebben ze wel een punt in, maar de andere view dat zegt van je hoeft het niet letterlijk te nemen, zegt van er is geen fout in de Bijbel, want de Bijbel probeert geen wetenschappelijke info door te geven. Het communiceert op een manier dat wij niet meer gewoon zijn, maar wel die dat de personen gewoon waren, en het probeert een andere boodschap weer te geven dan hoe oud eigenlijk de mensheid is. Een paar zaken die dat ze dan aanhalen, die redelijk interessant zijn. We hebben hier in Genesis 5 hebben 10 namen in het geslachtsregister. Ja, wat toch een indicatie is dat het een selectieve lijst is. En met selectieve lijst willen we zeggen dat van Adam tot Noah, dat zijn 10 namen, zijn er daar exact 10 geweest? Of moeten we daar meer in zien? En 10 is een getal, en 10 komt veel voor. 10 is het getal van de compleetheid. Komt verder ook voor in andere zaken. Wat opvallend is in Genesis hoofdstuk 11, de geslachtslijn van Shem tot Abraham zijn ook 10 namen. Dus men gaat dan denken van, kijk, hier in Genesis 5 zijn 10 namen, in Genesis 11 zijn 10 namen. Is dat toeval? Is dat toeval dat er toevallig 10 mensen waren? Of is er geselecteerd, zijn er 10 namen geselecteerd op basis van een of andere symboliek om die in de geslachtsregister te brengen? We weten dat dat inderdaad het woord hier dat we lezen, hij verwekte zonen en dochters, het woord kan ook betekenen of vertaald worden, hij kreeg als nakomeling. Toen Lamech 182 jaar was, verwekte hij een zoon. Kreeg als nakomeling een zoon, die hij Noach noemde. En zoon moet niet direct geïnterpreteerd worden als een directe zoon, maar kan ook de kleinzoon zijn. Dat zien we doorheen het geschrift en het Oude Testament, dat daar selectief gebruik van gemaakt wordt. Matthäus maakt daar ook gebruik van in zijn geslachtsregister van Abraham tot Jezus, om selectief 3 keer 14 namen te vermelden in zijn evangelie. Terwijl dat in Kronieken dat er meer vermeld zijn. Kronieken zou iets nauwkeuriger zijn dan Matthäus. Maar Matthäus kiest er selectief 3 van 14 om een bepaald punt te maken. Hier zou er misschien ook een punt worden gemaakt. Het is wel interessant om na te denken. Ik zeg niet wie correct is, welk view correct is. Het kan zijn dat de combinatie van twee, kan zijn dat dat letterlijk 10 mensen waren en dat God dan eigenlijk doorheen die letterlijk 10 mensen eigenlijk een boodschap wou geven. Snap je? Of kan natuurlijk zijn dat degene die de lijst heeft opgesteld of later heeft geëdit, dat hij daar een punt mee wou maken. Ja. Dus dat is het debat dat momenteel dus dat al honderden jaren bezig is. maar voornamelijk dat meer nu in de laatste eeuw bezig is, vooral als reactie op de evolutietheorie natuurlijk. Hè. Sinds de evolutietheorie, wat wij verwerpen, want we weten en we zien ook duidelijk dat God ons heeft geschapen en er zijn ook heel veel tegenargumenten tegen de evolutietheorie. Maar dus deze jonge aarde-theorie van 6000 jaar oud is eigenlijk nog maar vrij recent echt populair geworden in de 20e eeuw, midden 20e eeuw. En dat voornamelijk als reactie op de evolutietheorie. Maar men hoeft niet de oudheid van de aarde, de oudheid van de mensheid is iets anders dan de afkomst van de mensheid. Dat zijn twee aparte zaken. Maar waar waren we? Ja, dus we hebben hier Genesis 5 en Genesis 11, die alle twee 10 namen in hun geslachtsregister laten zien. Ze zeggen ook het woord, verwekt hij een zoon, kan ook betekenen hij wordt de voorvader van. En hoeft dus niet een letterlijke vader te zijn. Ook wat interessant is, als men al de leeftijden gaat optellen van Adam, een Adam die 30 jaar werd, en men telt dan de volgende op, de volgende die 962 jaar was, en dan die werd 770. En men telt er helemaal op, tot en met Mozes. Ja, ik denk dat er 24 mensen zijn. 24 mensen, tot en met Mozes. Dan, als je al die leeftijden optelt, dan komen aan 12.600 jaar. Mooi rond getal. Dus door in heel Genesis, als men die 3 geslachtsregisters optelt, van Genesis 5, van Genesis 11, en dan heb je nog een geslachtsregister een beetje verder, Genesis 20 of zoiets, tot en met Mozes, als je dat allemaal optelt, dan komt men aan 12.600 jaar. Als ik dat getal zeg, 12.600, doe u dat aan iets denken? Iemand. Misschien wat je nog hebt onthouden van onze reeks over openbaringen. Niemand? 12.600, 1260 misschien. Waar komt dat weer in voor? 1260. Niet? Dan ga ik helemaal naar het laatste boek, hè? Genesis. Elf, twee en drie. Dat is de 42 maanden. Momentje, het is een andere 12 uur.
Ja, dank u wel. Wie was dat? Marianne, dank u. Inderdaad. 1260 dagen lang voor haar gezorgd wordt, oftewel 42 maanden, ofwel 3,5 jaar. In die tijd werd een jaar gerekend op 360 dagen. 1260 dagen is dus 3,5 jaar. 1260 is wel een redelijk significant getal. Omgerekend, 3,5 jaar, 42 maanden. Komt veel voor in Openbaringen, 42 maanden, tijd van de verdrukking, hè, de grote verdrukking. Ook verkondigd in Daniël. Daniël, die ook spreekt over 3,5 jaar in Daniël hoofdstuk 7, hoofdstuk 9, hoofdstuk 12. Spreekt men ook over een periode van 1290 dagen, 1260 plus 30 eigenlijk. Een periode van verdrukking, maar dat uitmondt in bevrijding. Dus 3,5 jaar, 42 maanden, 1260 dagen, is steeds een tijdperiode waarin dat er moeilijkheden zijn, maar op het einde van die periode, dat leidt naar een eschaton. Eschaton betekent einde der tijden, een soort van bevrijding, wanneer, dus wanneer dat God dus tussen beiden gaat komen. Dus 1260 is wel een significant getal in de apocalyptische literatuur. Men denkt dat dat waarschijnlijk is gekomen van de 3,5 jaar van droogte die door Elia werd afgekondigd in de woestijn. Dat op zijn woord dat het voor niet meer zou regenen. En het zou ook niet regenen. En in Jacobus kunnen we lezen dat het 3,5 jaar niet heeft geregend. Maar daarna is de bevrijding gekomen. Dus ook weer een periode van moeilijke periode. Maar er komt een bevrijding. Er komt een redding. Een eschaton. Een einde aan die moeilijke tijden. Is dat opvallend? Is dat toeval? Terug naar Genesis 5 te gaan. Is dat toeval dat men al die datums, al die leeftijden, optelt van al die personen, van Adam tot Mozes, en men vindt 12.600 jaar. Wat betekent 10 maal 1260? Ja. En dus, het kan dus eigenlijk betekenen dat er een moeilijk begin is, maar dat er een bevrijding aan zit te komen. En die bevrijding kondigt zich aan met de laatste in de lijst. En dat is Mozes. Amen. Ik vind het frappant. Bijna te mooi om niet toevallig te zijn. 12:6. Ja, dat is ook waar. Cornelia. Inderdaad, Openbaringen 12 en 6 en het is 12.600. Maar in ieder geval, ik denk inderdaad dat men speciaal die leeftijden zo heeft gearrangeerd dat men op 12.600 zou uitkomen. Zo'n mooi rond getal, wat zou de kansen zijn dat zo zou uitkomen? Ik denk heel groot, heel klein kans, sorry. Men kan natuurlijk ook zeggen, ja, maar God heeft dat zo laten uitkomen. Die zijn exact allemaal zo oud geworden, zodat dat exact 12.600 zou kunnen uitkomen. Maar dat kan natuurlijk ook, ja, dat kan. Maar sommigen zien daar meer het werk in van een bepaalde symboliek naar voren te brengen voor die mensen die het toen zouden kunnen interpreteren en kunnen lezen. Oké, ik vind het wel interessant. Ik geef maar mee. Het is voor jullie ook eens interessant om zelf eens op zoek te gaan. Je moet zelf maar eens in Google intikken Genesis 5 en dan 12.600 jaar. Moet er maar eens intikken en kunnen zien dat dat inderdaad zo is. Kunnen meer over het weten. Andere boeken die daar over spreken enzovoort. Heel, heel interessant. Nog een ander punt dat de mensen... die geloven dat deze cijfers, dat die niet letterlijk hoeven te genomen te worden. Dat je dus geen schrik moet hebben dat ze u uitlachen als je zegt van, of als mensen zeggen, oh, maar, 900 jaar, allee, hoe kan dat nu, zeggen mensen. Hoeft het niet letterlijk te nemen. Ja, het kan ook op andere manieren worden geïnterpreteerd. Het kan zo zijn geweest, ja. Maar ik vraag me wel af, ja, die leeftijden, schuilt daar iets meer achter? Ja, als we kijken naar de leeftijden zelf, hè, en we zien 930, we zien Mahalalel, 895, Jared, 962. Methuselah, 969. Lijkt alsof dat daar willekeurige getallen zijn. Ja? Dat lijkt als dat is willekeurig. Daar zit geen patroon in. Ja? Moest nu elke leeftijd van die mannen, moest dat nu op een 0 of op een 5 eindigen, of moest dat nu allemaal even getallen zijn, dan zouden we toch wel denken van, ja, hier klopt toch iets niet. Hè? Dat is allemaal afgerond. Moeten we dat wel letterlijk pakken? En het lijkt alsof het inderdaad willekeurig is, als je naar al die cijfers kijkt. Maar dat is omdat wij gewoon zijn om te denken, wat we noemen in base 10 numerieken. Wij denken in veelvouden van 10. Ja, dat hebben we overgenomen van de Arabieren. Ja, ons wiskundig systeem is gebaseerd op 10. 100, 1000, 10.000. Wij denken in getallen van 10. Waarschijnlijk omdat we 10 vingers hebben. Dat is makkelijker. Kon de Arabieren hebben dat uitgevonden. Konden ze makkelijker optellen. En je denkt van, ja, dat is toch normaal dat je denkt in 10, hè? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dat is toch logisch? Ja, dat is logisch omdat je dat van kleins af aan meekrijgt. Maar andere culturen en vroeger dachten ze niet altijd in 10, maar sommigen in 60, sommigen in 6. Ik heb me weten te vertellen dat sommige culturen telden op basis van de vingerkootjes in de vingers. Dus wacht, ik heb er dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En die telden in 12 op basis van de 4 vingers en de 3 vingerkootjes per vinger. wat ook werkte voor die mensen in die tijd, hè. Maar er zijn dus andere theologen die er heel diep op ingaan. En ik kan dat heel moeilijk uitleggen in 5 minuten tijd, want daar zijn boeken over geschreven. En je moet dat heel traag en zorgvuldig leven, want dat is heel, heel wiskundig en mathematisch. Maar in ieder geval, om een samenvatting te geven, wat zij zeggen is, er zijn 30 leeftijden gegeven in dit Genesis 5. Hè. Er zijn 10 namen. Maar per naam worden er altijd 3 leeftijden gegeven. Hè? De leeftijd van hoe oud dat ze waren toen hun kind werd geboren. Hoe lang dat ze nadien nog leefden. En de derde leeftijd wordt gegeven hun totaal leeftijd wanneer dat ze stierven. Ja? Dus als je Genesis 5 leest, dan lees je 30 leeftijden. En van die 30 leeftijden eindigt elke leeftijd ofwel met een 0, een 2... een 5, een 7 of een 9. Ja, elke leeftijd dat je ziet, is al eindigd en je mocht doorheen de lijst gaan. Hier hebben we een 5, 7 en een 0, zie ik hier. We hebben hier een 2, 9, 2, inderdaad. We hebben hier een 0, 5, 7, inderdaad. 2, 5, 0, 2, 5 lees ik. Ik ga van onder naar boven, sorry. Ik zal van boven gaan. 5, 0, 0, 0, 5. Dus het klopt inderdaad wat ze zeggen. Het eindigt inderdaad ofwel op een 0, een 2, een 5, een 7 of een 9. Dat wil zeggen dat het de helft van de mogelijke, volgens ons numeriek systeem, dat de helft elimineert. Het zou dus eigenlijk willen zeggen, moesten wij het vandaag eigenlijk opstellen, hetzelfde als wij leeftijden zouden geven met alleen maar even nummers. Even nummers. En dat zou dan niet meer echt toevallig zijn. Maar iemand heeft het uitgerekend, het toeval dat al die 30 leeftijden op een 5, een 0, een 2, 7 of 9 zou eindigen, is 1 op 100 miljoen. 1 op 100 miljoen dat dit zou gebeuren door toeval. Dus daarmee dat die wetenschappers, die theologische wetenschappers, hun afvragen, zit hier iets meer achter die leeftijd? Zit daar een symboliek achter? Waarom alleen maar 0, 2, 5, 7 en 9 van achter? Wat wil dat zeggen? Rekende die op een andere manier? En inderdaad, je hebt er daar heel veel theorieën over en ik ga je daarmee besparen. Zo zou elk getal deelbaar zijn door 5. Niet elk getal, sommigen moeten dan plus 7 bijtellen en dan is het deelbaar door 5 in ieder geval. Maar de vraag is nog altijd, wat symboliek wil het dan zeggen? Wat willen ze zeggen met die leeftijd?
Dus dat is dus eigenlijk het tweede view. Het derde view is dan eigenlijk een combinatie van de letterlijke interpretatie van de hoge leeftijden en de symbolische. En dat wil eigenlijk zeggen, ja, er is symboliek, maar het is ook letterlijk. God heeft dat zo uit doen laten komen, dat die mensen zo oud worden, dat dat allemaal samen optelt tot 12.600, om Gods glorie, om Gods majesteit, om Gods hand in de schepping, in dit verhaal, in dit hele verhaal te laten merken. Wat het ook mogen zijn, de verklaring van de hoge leeftijden, één ding is zeker, die mensen bestonden, die hadden een bepaalde invloed, die hadden een bepaalde positie in dat geslachtsregister, die werden vermeld met een bepaalde reden. Maar wat belangrijker is, is het thema van dat geslachtsregister is dat God opnieuw begint. God is bezig, achter de schermen, terwijl de wereld naar de vaantjes aan het gaan is, is God bezig met het selectief selecteren van mensen, amen, om uiteindelijk te komen tot de redder. En die redder ging de natie van Israël, die dit allemaal kon lezen, amen, of kreeg te horen, die ging die mensen leiden naar een beloofd land. En als God heel die geslachtslijn in stand heeft kunnen houden en kunnen beschermen en levend heeft kunnen houden, zelfs doorheen 400 jaar van slavernij, zeker kan God zijn volk doorheen de woestijn leiden, amen, op weg naar boven de land en zijn volk daar beschermen in dat beloofde land. Dat is eigenlijk de boodschap die we niet mogen vergeten, te midden van het debat van moeten we het nu letterlijk nemen of niet? Zijn die inderdaad 900 jaar geworden? Dat kan toch niet? Denk meer, en er is debat, maar we moeten vooral kijken naar wat heeft de mens in die tijd eruit gehaald wanneer hij dit hoorde? Ja, en dat is een belangrijke vraag dan hoe we dit in 21ste eeuw, hè, met ons denken, ons rekenen, wat compleet anders is. Hè? Wij kunnen niet, als wij een geslachtsregister vandaag hebben, dan is dat tot op de dag juist. Ja? We weten op de dag wanneer iemand geboren is, alleen de laatste 150 jaar toch, en dan kunnen wij heel onze geslachtslijn terug traceren, hè, tot op de minuut soms zelfs, wanneer dat ze geboren worden. Maar ons denken, wij denken nu zo, was niet hetzelfde als in die tijd. Dus we moeten daar voorzichtig mee zijn en ons open houden. Onze oren open houden voor de algemene boodschap dat God hierdoor wou geven. Amen. En dank de Heer, want die boodschap geldt nog steeds vandaag. Ook al gaat de wereld vandaag, en stilaan het lijkt maar slechter en slechter en donkerder te gaan, zeker met die oorlog dat dichter komt en die gruwelijkheden, en je wordt er ziek van en misselijk van als je leest dat er een kinderziekenhuis gebombardeerd is met vrouwen die aan het bevallen waren en die gekwetst zijn geraakt, dat je denkt waar gaat dit naartoe, en met stijgende olieprijzen. God is bezig achter de schermen. God is bezig achter de schermen. Ik weet niet wat hij aan het doen is, maar de kerk moet opstaan. Amen. En laten we een licht zijn. Halleluja. Laten we blijven prediken het goede nieuws van de bekering en van het koninkrijk van God. Amen. Dat je dicht bij hem moet blijven nu. Halleluja. Hij is bezig. Amen. Aan iets goed. In Jezus' naam. En we bidden, Vader, dat we dit allemaal mogen zien. In de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Iemand nog vragen? Amen. Ja, of opmerking? Ja. Ja. En naarmate dat de mensheid dus eigenlijk verder vordert en verder kwaad wordt, zien we dat de leeftijden minder worden omdat ze verder van God weg zijn. Ja, ja, dat is ook wat de tweede viewpoint ook aanhaalt als symbolische interpretatie. Dat kan zeker, ja. Ik ben een beetje zo wat in het midden, ik weet het nog niet goed. Ik hou het in het midden. Nee, inderdaad, ja. Ja, ja inderdaad, ja. Inderdaad, dat denk ik ook. Ik zeg, beide viewpoints hebben wel hun krachten en hun zwakheden, hoor. En het is al honderden jaren, hoe moet ik zeggen, debatteren en het afkraken van het ene argument tegen het andere. En de ene schrijft een boek zo dik, maar allemaal goed punt. Ander schrijft zo'n dik boek. En ja, het is hoe dat je zelf ook bent ingesteld, hè? Als je zo wat... Ja, ja, dat is waar. En soms is het ook, uw viewpoint is ook soms politiek gemotiveerd, hè. Hangt ook af hoe dat je bent opgegroeid enzovoort. Ook wat je zelf vindt over de wetenschap tegenwoordig. Als jij de wetenschap vertrouwt, ga je meer het tweede viewpoint innemen. Want dan ga je sneller geloven van, dat kan toch niet 6000 jaar oud, hè. We horen toch op tv dat dat veel ouder is. En dus, ja, het is maar... Alles kan, inderdaad. Mm-hmm. Dus... Mm-hmm. Ja, maar geen 900, hè? Ja, dat is waar. Het is wel opmerkelijk, inderdaad. Ook nog iets om misschien mee te geven in Genesis. Vinden we over de leeftijd, ik denk Genesis 25. Het staat over de leeftijd van Abraham. Hij werd 175 en hij stierf op een oude, rijpe leeftijd. Hè? Hij was vol met goede levensjaren. En hij was 175. En dan denken sommige mensen, ja, maar 175. Als je dat vergelijkt met een Adam 930 en met dus 969, dan is dat toch geen goede oude leeftijd. Hè? 175 is jong, dan sterfde jong. En dus sommigen gebruiken die vers in Genesis 25, denk ik dat is, om aan te tonen van, zie je, we hoeven het niet letterlijk te nemen. Het zal waarschijnlijk niet zo oud zijn geweest, het is symbolisch. Ja, dat kan je als argument gebruiken, ja, van Genesis 25. Moeder?